Ga lekker zitten. Maak je klaar voor een geweldig krachtig woord. Een woord natuurlijk uit de Bijbel, maar altijd weer zoals Klaas dat doet. Kom maar lekker naar voren, Klaas. Zoals Klaas dat doet, is het vernieuwend, is verfrissend en het is ook gewoon grappig. Ik noem hem de King of Quotes, maar goed, dat legt hij zelf al uit. Maar er zit, ik weet zeker, en ik heb de eerste dienst gehoord, er zit zoveel tijd en onderzoek in en liefde en passie voor het woord en voor het huis. En Klaas, dat is wat jou typeert, vind ik. Jouw hart voor het huis van God.
Ja.
Dat jij zonder twijfel gelooft in de roeping en de kracht van de kerk. En dat laat je ook in alles wat je doet zien. Er is zo'n passie van dienen en ik ben gewoon blij om je te kennen. Ja. Ook al ben je voor Feyenoord, daar kom ik al over.
Zal ik hem nog een keer maken? Dankjewel, man. Ja, dit gebeurde de eerste dienst ook al. Ik denk dat ik toch even ook dat weer moet gaan benoemen. Robert, die pretendeert verstand van voetbal te hebben. Ik heb het. Ja, Robert, die is zo'n schoonmaakmiddel. Dat noemen ze Ajax. En ik ben de club geen woorden, maar daden. Dat is heel Bijbels trouwens, hè. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Ja, geen woorden, maar daden. Heel Feyenoords. Maar gisteren was ik in de bibliotheek en daar stond een boek. Daar stond Ajax wint altijd. Dat hadden ze helemaal uitgestald, zodat je oog niet aan voorbij kon gaan. Ik vond het mijn pedagogische plicht om hem terug te zetten. Dus ik heb hem teruggezet in met de achterkant naar voren. Dus er staat nu, alleen de schrijver is nu in beeld. Het is niet heel netjes misschien, maar ik moest het doen. Ik moest het doen. Het was echt een roeping op mijn leven. Nee, nee, gekkigheid. Hey, Robert zei al, de King of Quotes. Ik heb de preek van Rianne teruggeluisterd en ik noem haar de Queen of Quotes. Zij heeft namelijk in haar woord echt een aantal quotes neergelegd. Daar kun je alleen al een jaar lang je preken mee vullen. Ik zal er eens eentje noemen. Die bleef zo bij mij hangen. Ze zei, ik dacht dat God niet sprak. Ik hoorde zijn stem niet. Maar waarschijnlijk sprak mijn ziel harder. Wauw, dat is me even een geestelijk proces wat je doorleeft. Wil je op dat punt komen? En Robert zei het net ook al, onze ziel wil ook heel graag invloed hebben. Die wil bepalen hoe we ons voelen, hoe we leven. Maar soms moet je ziel het zwijgen opleggen, zodat de geest kan spreken. En daarom gaan we eigenlijk in deze lijn verder. Rianne sprak over God vertrouwen door het lijden heen. En in de vakantie zijn we naar het Oorlogsmuseum in Zeeuws-Vlaanderen geweest. Ja, ook de Belgen hebben gevochten. Het duurde ook 4 dagen. Maar toen gaven ze zich gewonnen. Maar er is heel veel gevochten daar in die streek. En vliegtuigen zijn neergehaald, zijn bombardementen geweest. En als je dan door zo'n museum loopt, dan krijg je eerst een stukje uitleg van een vrijwilliger. En dan kom je bij allerlei reliquieën. Maar het wordt pas echt interessant als je filmpjes ziet van mensen die de oorlog doorleefd hebben. Mensen die de angst gevoeld hebben, die de paniek ervaren hebben en uiteindelijk terug konden kijken dat ze doorheen gesleept zijn. Ik moest er zo aan denken bij de preek van Rianne. Dat is zo rauw, zei ik eerst, die is al zo puur, maar zo doorleefd. Dan heb je recht van spreken. Gods vertrouwen door het lijden heen. En ik wilde eigenlijk vandaag in de lijn van de Sound of the Spirit luisteren naar de Heilige Geest. Is God vertrouwen als alles onlogisch lijkt? Want we vinden het soms heel makkelijk om God te vertrouwen als alles van een leien dakje gaat. Als het hele leven ons toelacht. Maar wat moet je doen als het leven onlogisch lijkt? Als alles wat in je leven gebeurt niet logisch lijkt. En toch wil je God daarin vertrouwen. Nou, we gaan straks kijken naar een prachtig Bijbelverhaal waarin ik 7 punten gevonden heb, waarin 7 dingen onlogisch zijn. Maar door die onlogica heen zullen we Gods trouw zien. En we zullen ook zien dat God is betrouwbaar, maar hij is niet voorspelbaar. Ik vind het ook een mooie quote, dus mocht je hem ook willen schrijven, mijn zegen heb je. God is betrouwbaar, maar niet voorspelbaar. En dat is natuurlijk ontzettend goed om te weten in je geloofsleven. Want soms kom je op een punt dat God je eigenlijk misschien mee wil nemen naar een next level in je geloofsleven. Je komt tot geloof, je leert de liefde van Jezus kennen. Maar soms gebeuren ook dingen in je leven die je steeds meer een beroep doen op Gods macht en op Gods rust en op Gods vrede. Om daarin te leunen, om daarin eigenlijk in te hangen, in Gods hangmat van genade. En dat is een proces, dat gaat niet zo 1, 2, 3, maar we gaan vandaag dus kijken, hoe kun je in Gods vrede leven, God vertrouwen, als alles onlogisch lijkt. Nou, we gaan een aantal principes doornemen met elkaar. En ook kijken wat het voor ons betekent. Dan gaan we zo meteen lezen uit 1 Koningen. Dat is het verhaal van Elia en de weduwe bij Sarefat. Zal voor sommige mensen wel bekend zijn. Maar ik wil eerst een stukje achtergrondinformatie geven. Even de context schetsen. Elia was een profeet en de Bijbel zegt, Elia was een man zoals wij. Dus wat Elia heeft meegemaakt, zou God ook door jou en mij heen kunnen doen. Elia leefde in de tijd van koning Agab. Dat is in het Oude Testament. En koning Agab, zegt de Bijbel, was een slechte koning. Hij was een slechte koning. Hij deed wat slecht was in Gods ogen. Hij verleidde het volk tot afgodendienst. Hij was egoïstisch. Hij was eerbelust. En hij lapte eigenlijk Gods wet aan zijn laars. Dat was de koning. De koning die is verliefd geworden op Izebel. Dus er was ook nog een koningin. Nou, als je denkt dat koning Agab slecht was, Izebel was echt een heks. Ja, ik heb eigenlijk gedacht, zij was een goddeloos, moordzuchtig secreet. Je mag dat in de kerk zeggen. Als je haar gaat bestuderen in de Bijbel, dan is dit nog een hele genuanceerde versie. Ja, zij was echt een verschrikkelijk vrouwtje. Wat wil ze op een gegeven moment doen? Zij is zo tegen Elia, omdat hij het woord van God verkondigt. Ze is zo falikant tegen hem, dat ze op een gegeven moment besluit om alle profeten in Israël, om die uit te roeien. Dus elke profeet die ze tegenkomt, iedereen die het woord van God verkondigt, die wordt door haar vermoord. Maar er ontsnapt een kleine groep mensen. En toen dacht ik, weet je, dat is ook vandaag de dag nog. Mensen willen het woord van God uitroeien. Als je nu op je werk vertelt dat je naar de kerk gaat, dat je de Bijbel van kaf tot kaf gelooft, dan ben je ouderwets. Dan ga je niet mee met de tijd, dan is het achterhaald. Maar het woord van God is levend en krachtig tot een eeuwigheid. Dus je kan het proberen uit te roeien, je kan het proberen de kop in te drukken, maar Gods woord blijft bestaan. En die Izebel, die heeft het op het leven van Elia gemunt. Wat is er namelijk gebeurd? Agab, die was niet zo'n hele nette koning dus. En toen heeft Elia gezegd, totdat de Heer weer spreekt, zal het de komende jaren niet regenen en er zal geen dauw op het land komen. Nou, ik heb 3 weken zomervakantie gehad. Er schijnt nu weer zon te zijn. Dat wist ik in mijn vakantie niet. Die was achter de wolken. Maar kijk, 3 weken regen is niks. Maar een paar jaar geen regen of geen dauw is killing. Na een half jaar denk je misschien, ik zou wel een verfrissend douchebeurtje willen hebben. Maar na een jaar heeft het invloed op je economie. Want de gewassen gaan stuk, de oogst mislukt. En uiteindelijk zorgde die ene uitspraak van Elia voor een enorm economische recessie. En Izebel is er zo kwaad om dat ze op een gegeven moment het hele leger achter hem aanstuurt om Elia gevangen te nemen, dan wel een kopje kleiner te maken. Daar gaan we zo over lezen. Omdat Elia in een lastig pakket zit, zegt God tegen hem, ik ga je een veilige plek geven. Ga naar de beek Kerit. Dat is een stromend water. Hij zegt, God, je kan daar drinken van het water. En elke dag, elke ochtend, elke avond zullen de raven je voeden met voedsel. Dus God zorgt voor Elia. Maar op een gegeven moment komt er een nieuwe fase dat ook het water daar opdroogt. En zal er ook iets met Elia moeten gebeuren. Dat is heel erg leuk. Als je gevoed wordt door een raven, dan is dat uitzonderlijk. Dan is dat niet logisch, onlogisch. En deze periode dat Elia gevoed werd door de raven, was een voorbereiding op datgene wat we straks gaan lezen. Dat was een voorbereiding op een nog grotere geloofstap. En de les voor ons daarin is, als jij merkt dat God je naar een niveau hoger gaat nemen in zijn relatie met jou, en je vindt dat spannend en je begrijpt hem niet, denk dan terug aan al die keren dat hij wel voor je gezorgd had. Dat hij je inkomen gaf, dat hij je gezondheid gaf, dat hij je een baan gaf, dat hij je een partner gaf, dat hij je redde uit situaties, dat hij je redde uit een burn-out, dat hij je redde uit depressie. Probeer terug te grijpen op die keren dat God voor je gezorgd had, zodat je klaar bent voor die volgende keren dat het onlogisch gaat worden. Laten we lezen vanaf vers 7. 1 Koningen 17, daar vallen we in bij vers 7. Maar doordat het al maar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zowaar de Heer uw God leeft, antwoordde ze, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kun je voor jezelf en je zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Een prachtig mooi verhaal over Gods wonderen, over Gods ingrijpen, over zorg en over vertrouwen. Maar het is niet heel gebruikelijk. Sterker nog, als je dit verhaal beter gaat bestuderen, dan zie je dat er eigenlijk alleen maar onlogische dingen gebeuren. Onlogisch voor Elia en onlogisch voor de weduwe. En we gaan ze gewoon per stuk even bekijken, zodat we ook daar de lessen voor onszelf uit kunnen leren, omdat dit eigenlijk een soort blauwdruk is voor het gewone leven. En we zullen inderdaad zien dat we kunnen groeien in vertrouwen om Gods almacht te zien. Het is een heel mooi samenspel eigenlijk tussen vertrouwen en onlogische dingen. En ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet, dat voor mij heeft nog wel eens wat onlogica. Ja, ik heb soms dromen en wensen en die komen niet overeen met wat ik zie, terwijl God het wel belooft. Weet je, dat sommige dingen zijn onlogisch. Ik zal er straks nog even op terugkeren. Maar het eerste wat onlogisch is, maar wat wel gebeuren moet, is dat God tegen Elia zegt, ik wil dat je naar Sarefat gaat. En Sarefat is een plaats in het noordwesten boven Israël. En als je weet waar de beek Kerit is, dat is dat rechts onderin. Ik zal hem even voor jullie zo doen. Ja, even de kaart draaien. Dat is een tocht van 160 kilometer te voet die Elia moet afleggen. Maar door en naar vijandelijk gebied. Zoals ik al zei, het hele leger zat achter Elia aan. Ze wilden hem allemaal te grazen nemen. En dan zegt God op een gegeven moment tegen Elia, ik wil dat je deze veilige plek gaat verlaten en dat je naar Sarefat gaat. Dus Elia moest door een vijandelijk gebied waar ze naar hem zochten. Maar de toppunt van alles is nog, Sarefat of Sidon, dat was de plaats waar Izebel woonde. Dus God zegt eigenlijk, Elia, deze veilige plek laat je los en ik zet je in het hart van de vijandelijke linies. En ik zal voor je zorgen. En Elia gaat op pad. Er zit geen moment tussen van ik ga overleggen met God. Ik ga discussiëren, ik ga het opnieuw bekijken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Elia denkt van, Heer, u zit ernaast. Dit is niet goed wat u nu besluit. Want hier is het veilig en daar is de vijand. Maar Elia gaat niet de discussie aan. Hij kiest ervoor om God per direct te gehoorzamen. En eigenlijk wil ik aan jou vragen, wat spreekt God tegen jou waarin jij moet gehoorzamen, maar ben je op een punt gekomen dat je gaat overleggen, onderhandelen en discussiëren met God? Wat spreekt God nu in jouw hart wat jij moet oppakken, wat jij eigenlijk hebt laten slabakken? Wat mag jij doen in overeenstemming met Gods wil? En ik kwam een onderzoek tegen op internet, dat blijkt zo te zijn, dat als je een ondefinieerbaar, onbestembaar gevoel in je lijf hebt, dan heb je 9 seconden de tijd om een keuze te maken. Want na die 9 seconden neemt je verstand het over. Dan gaat je ratio denken. En op het moment dus dat God tegen je zegt, ik wil dat je dit gaat doen, moet je zorgen dat je binnen 9 seconden die keuze maakt. Want daarna ga je denken. Dan ga je ratio toe laten passen. Dan zeg je, Heer, 10e geven. Dat is dan niet meer van deze tijd. Of dat past dan niet bij mijn inkomen. Of de oudste roepen om je te laten zalven als je ziek bent. Dan ga je redeneren. Ik kan toch ook gewoon naar de dokter toe gaan. Natuurlijk kan allemaal. Maar de sleutel zit erin. Ben je gehoorzaam voor datgene waartoe God je roept? En ik kan niet in jouw hoofd kijken. Dit is iets tussen jou en God. Maar ik roep je wel op. Wees net als Elia daadkrachtig in het gehoorzamen van Gods stem. Het tweede wat onlogisch is. Elia vraagt God vraagt Elia om op weg te gaan naar Sarfat, waar een weduwe voor hem zal zorgen. Dat is totaal onlogisch. Dat is niet Gods orde, dat is niet Gods norm. De Bijbel leert ons eigenlijk dat wij voor weduwen en wezen moeten zorg dragen. Dus dat is al heel ongebruikelijk, dat Elia een opdracht van God krijgt, dat er voor hem gezorgd gaat worden, terwijl hij eigenlijk weet vanuit Gods woord, ik moet zorg dragen voor. En dan kan je denken, ja, naar Sarfat, 160 kilometer door vijandelijk gebied, naar een weduwe, Heer, u bent de kluts kwijt, of ik versta u verkeerd. Maar Elia was een man van geloof en vertrouwen, en hij ging weer op pad. En weduwe stonden in die tijd bekend als arme mensen. Ze waren natuurlijk een partner waren ze kwijt, ze hadden geen sociaal zekerheidsstelsel, de kostwinner was weggevallen. Vaak was hun leven niet rijk, maar was het een hele arme bedoeling. En toch zegt God tegen Elia, die vrouw gaat voor je zorgen. En als ik heel even bruggetje mag maken over dingen die onlogisch zijn. Het is onlogisch dat Feik al weggevallen is. En het is onlogisch dat een weduwe voor ons gaat zorgen. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En Gods wegen zorgen dat wij tot een prachtig doel gaan komen. Gods wegen die zijn hoger dan onze wegen. Is het Gods bedoeling? Oh, absoluut niet. Maar ik geloof wel, what the enemy meant for evil, you will turn it for good. Ja? Dus dat wat ons gebeurd is, dat gaat God ten goede keren. En bij ons gaat ook een weduwe voor ons zorgen. Het is heel confronterend misschien, maar daar hebben we geloof voor. Amen? Het derde wat onlogisch is, is God gebruikt datgene waar wij geen waarde aan hechten. Elia die komt daar dus bij een in Sarfat. Hij ziet daar die weduwe lopen en dan begint hij te twijfelen van, is dit de vrouw die u voor ogen had? Het was een arme, berooide vrouw die geen perspectief meer had, die geen hoop had, die eigenlijk op het randje van de dood stond. Moet deze vrouw voor mij gaan zorgen? En dat is precies vaak hoe wij denken als mensen. Misschien moet ik iets anders uitleggen. Toen Jezus zijn discipelen aanstelde, waren het allemaal ongeletterde mensen. Het waren vissers, het waren rouwdouwers. Hoe heet het tuig van de regel? Gaaiers van de straat. Het waren mannen die niet geschoold waren, maar wel door God uiteindelijk gebruikt werden om de wereld te veranderen. En weet je, dat is net als de kerk. Wij zijn hier door God geplaatst en Paulus die herinnert op een gegeven moment de gemeente van Korinthe eraan. Denk even terug aan wie je was voordat je tot geloof kwam. Je had weinig invloed, je had niet veel aanzien, maar door Gods geest, the sound of the spirit, kun je alles. En dat is wat God nog steeds wil doen. Hij wil door ons heen werken, terwijl juist datgene waar wij geen waarde aan hechten, door hem als belangrijk beschouwd wordt. Ja, want God heeft een patent op om datgene wat wij onbelangrijk achten, juist te gebruiken voor zijn koninkrijk. Ja? 1 Korinthe 1, vers 27 zegt het ook. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Misschien zijn wij in de wereld wel onbeduidend. Zijn we misschien wel ouderwets, geloven mensen niet meer dat de kerk leeft. En dat wij vol van kracht zijn. Maak je geen zorgen. God werkt er doorheen. Er is een Amerikaanse bijbelleraar, Andrew Womack, komt uit Texas. Hij heeft een enorme bediening. Echt, hij heeft een kerk, hij houdt conferenties, heeft een podcast, schrijft boeken. En in zijn conferenties komen mensen tot geloof, dat sowieso wel. Maar er zijn ook enorm veel tekenen en wonderen. Dus echt een enorme bediening heeft hij. En hij zat een keer bij zijn moeder aan de keukentafel, vertelt hij. En hij begon te vertellen over wat God allemaal aan het doen was. Hij zei, ik ben maar een eenvoudige jongen uit Texas en hij begon het zo allemaal te vertellen en zijn moeder keek hem aan. En het enige wat ze tegen hem zei was, Andrew, you know this isn't you, hè? Met andere woorden, Andrew, jij weet dat jij dit niet bent. Elke vorm van zegen, elke doorbraak, elke kracht die je ziet, is niet jouw verdienste, maar het is God die door je heen werkt. Ja? En daarom is het ook zo goed om altijd te beseffen, wij bouwen niet op menselijke wijsheid, maar we bouwen op Gods wijsheid. En soms is dat niet logisch, klinkt het onlogisch, maar zo waar we uit leven. Want hoe onlogischer de oplossing, des te groter Gods trouw is. Het vierde wat redelijk onlogisch is, is pas als je weet los te laten, kun je ontvangen, heb ik dat genoemd. Ik vind het een ontzettend amusant stukje in de Bijbel. Vooral als je zelf geen honger hebt, maar je moet even schetsen hoe die situatie was. Er is gebrek aan water. Er is gebrek aan eten. Dat heeft gevolgen voor het hele economische klimaat, maar ik denk ook dat mensen daardoor verhard worden. Als je verhalen uit de Tweede Wereldoorlog leest, dan merk je dat mensen hard worden als het gaat om leven. Mensen zijn bereid te stelen, te vechten, gewoon voor een stukje eten. En dan komt Elia bij die vrouw en hij zegt, geef mij wat te eten. En hij zegt, ja, maar ik heb alleen dit nog maar, een beetje meel en een beetje olie. Dat vind ik geweldig mooi wat Elia zegt, want hij denkt op een gegeven moment, ik ben gezegend door God, ik heb vertrouwen. Het wordt nu ook tijd dat zij gaat geloven, dat zij vertrouwen gaat krijgen. Dus hij zegt tegen haar, weet je wat je moet doen? Je moet eerst voor mij wat bakken en daarna ga je wat voor jezelf bakken. Alles komt goed. Probeer even in te denken hoe dat is in een situatie van hongersnood. Dat is toch een ridicule gedachte eigenlijk. En toch, die vrouw besluit daarop in te gaan. Misschien heeft Elia wel verteld wat God voor hem gedaan had, wat hij al eerder gedaan had. Maar wat zou jij doen? Als het laatste wat je hebt, als je dat wordt gevraagd weg te geven. Als je niks meer te geven hebt, wat zou je dan doen? Ik heb het in de eerste dienst ook al uitgelegd. Als je een muntstuk in je hand houdt, dan is het daar relatief veilig. Je kan draaien, je kan lopen, het valt er niet zomaar uit. Dan kunnen mensen misschien aan je handen gaan trekken om dat muntje eruit te halen, maar dat wordt echt wel lastig. Alleen op die manier kan God het nooit vermeerderen, kan God het nooit vermenigvuldigen. Pas op het moment dat je je hand opent, als het eruit gaat, als je ruimte geeft, kan God er opnieuw wat in doen. En volgens mij is dat ook met de meel en die olie die vrouw geeft. Datgene wat ze heeft, geef het weg en God kan het vermenigvuldigen. We zongen net, all I have is a hallelujah. Misschien heb je niet meer te geven dan je aanbidding. Maar voor God is dat genoeg, weet je. Misschien zit je in een depressie, zit je in een burn-out. Of been there, done that. Soms kan je alleen nog maar een hallelujah geven. En voor God is dat genoeg. En hij tilt je omhoog en hij tilt je er doorheen. En er was ook een jongetje, die had zijn hand in een hele dure vaas gestopt, bij zijn oma. En die had een hele dunne hals, dus zijn arm zat er precies in. En met geen mogelijkheid was zijn hand eruit te krijgen. Oma kwam eraan schudden, mama kwam eraan schudden, tante kwam eraan schudden. Iedereen zat te schudden aan die dure vaas. En uiteindelijk kwam de vader thuis en zei, jongens, er zit maar één ding op. We moeten die dure vaas stuk slaan om zijn hand te redden. En die vader komt met een hamer aan. En op dat moment zegt het jongetje, papa, niet te hard slaan, want dan moet ik mijn snoepje loslaten. Ja, weet je, dat is een prachtig principe natuurlijk. Op het moment dat je loslaat, krijg je ruimte. En wij houden vaak vast in de hoop dat datgene wat we hebben, dat God dat gaat zegenen. Maar probeer los te laten. Hey, als het gaat over financiën, we gaan toewerken naar weer een prachtig hart voor de house. Denk er alvast over na, wat mag je loslaten om te geven? Het jaar is nog lang, dus je kan nog genoeg apart leggen. Ja. Het vijfde wat onlogisch is, is de belofte die Elia aan de vrouw geeft. En ik heb boven gezet, Gods beloftes vertrouwen is een keuze. Elia die doet op een gegeven moment de uitspraak aan de weduwe. Hij zegt, want dit zegt de Heer, de God van Israël. En op dat ene woord vestigt de weduwe haar vertrouwen. Op dat ene woord, op die ene belofte, laat ze alles uit de handen vallen. Maar besef wel dat het voor haar een kwestie van leven of dood was. Hè? Ze zou nog wat te eten hebben. Of op het moment dat ze het los zou laten, zou ze niks meer hebben. Maar ze kiest ervoor om op die ene belofte te bouwen. En die ene belofte was levensveranderend. En de Bijbel heeft ongeveer 31.000 versen. Meer dan 31.000 versen. En ruim 5.000 daarvan zijn allemaal beloftes. En ik wil je eigenlijk vragen, welke belofte mag jij je eigen maken om daaruit te leven? Ik zei in de eerste dienst ook al, wij denken soms van we krijgen een belofte en dan gaan we ervoor bidden. En dan hopen we dat het bevestigd wordt door onze connectleiders. En dan moet het nog door het leidersteam bevestigd worden. En dan ga ik er nog over nadenken, dan ga ik er zelf voor bidden. En dan maak ik het woord mijn eigen. Maar de beloftes van God zijn in Jezus ja en amen. In Jezus zijn die beloftes voor ons en die mag je tot je nemen. En wat heb jij nodig? Dat kan ik niet voor jou bekijken, maar er zijn beloftes voor jou beschikbaar in Gods woord. En deze weduwe had aan één woord genoeg, aan één belofte genoeg. En dat was levensveranderend. Het trok haar vanuit de dood naar het leven. Want ze overleefde die hongersnood. En Abraham, daarvan zegt de Bijbel, Abraham vertrouwde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde God op zijn woord. En dat maakte hem rechtvaardig. Er wordt niet veel meer van je verwacht dan alleen maar God te vertrouwen. Ook als het onlogisch is. En het zesde wat onlogisch is, ook even goed om bij stil te staan. God geeft je genoeg voor elke dag. God geeft je genoeg voor elke dag. Als je het Bijbelverhaal leest, dan lees je dat er een klein beetje olie in de kruik zat. En die olie die was voor elke dag was het genoeg. Er is een ander Bijbelverhaal waarin de olie blijft stromen. Maar in dit verhaal blijft een kleine beetje olie elke dag hetzelfde. En elke dag moesten ze dus opnieuw dat kleine beetje uitgieten. En elke dag gaf God wat ze nodig hadden. En waarom is dat? Dat is omdat je dan elke dag je vertrouwen op God stelt. En niet op het kannetje olie. Want wij denken vaak dat we met onze spaarrekening, ons pensioenopbouw, ons vaste inkomen, dat dat onze zekerheid is. Nee, God is je zekerheid. Ook al is het maar een klein beetje. Ja? En het zevende en het laatste onlogische punt is: vertrouwen op God brengt leven als er dood en ellende om je heen is. Het hele land had last van honger en dorst. En deze dame vertrouwde haar leven toe aan God. En God trok haar door de hongersnood heen. Waar ze bijna ten dode toe opgeschreven was, heeft haar vertrouwen in God haar levend gemaakt. Weet je, de Bijbel leert ons dat wij geestelijk dood zijn. Maar op het moment dat we ons vertrouwen op Jezus stellen, worden we geestelijk levend. Zij was dood. Ze had de dood voor ogen, maar ze is levend geworden. En zo geldt het ook voor ons. Als wij Jezus volgen, zijn we vanuit onze geestelijke doodheid levend geworden. En hongersnood bedreigt het leven. En ik heb een prachtig verhaal gehoord. Het gaat over George Mueller. George Mueller was een man die had in Bristol, Engeland, had hij een weeshuis. En dat weeshuis was slecht bekast. Ze hadden vaak weinig geld en er was weinig eten. En toch zei George Mueller in zijn boek: we hadden elke dag genoeg. En er was een actrice, die was goed bevriend met hem, en die heeft later in haar eigen biografie dit verhaal opgeschreven. Ze zegt: het was op een dag dat ik naar binnen geroepen werd en dat George Mueller tegen me zei: we hebben niks te eten, we hebben niks te drinken en we hebben geen geld in kas. Maar let op wat God gaat doen. En ze gingen de grote zaal in en daar stonden honderden kinderen keurig achter hun tafeltjes. En George Mueller nam het woord en hij zei: kinderen, het wordt bijna tijd om naar school te gaan. We gaan kijken wat God gaat doen. We gaan danken voor het eten. Er stond niks op tafel, er is niks in huis. Hij begint te bidden. Hij begint te danken voor Gods voorzienigheid, voor Gods overvloed. En op het moment dat hij amen zegt, wordt er op de deur geklopt, is de lokale bakker. De lokale bakker zegt: George, ik werd midden in de nacht wakker om 2:00. En ik had op mijn hart, ik moet brood gaan bakken voor de kinderen. En de kinderen die hebben die dag te eten. En op het moment dat die bakker nog aan het woord is, wordt er nog een keer op de deur geklopt. Het is de melkboer. De melkboer had zijn wagen had pannen gekregen. Zijn wiel was er afgevallen. Hij zegt: ik wil graag mijn wiel repareren. Maar wat moet ik met die melk? Hebben jullie er wat aan? En die dag had het weeshuis het eten en drinken. En God geeft genoeg voor elke dag. En God brengt leven waar dood is. We hebben nu gekeken naar Elia. Een gebeurtenis waarin echt alles anders gaat dan je zou denken. En toch is het een beetje een blauwdruk voor ons leven. We weten niet wat ons leven gaat brengen. We weten niet welke uitdagingen er op het komend jaar op ons pad gaan komen. Maar we weten wel dat God ons oproept om hem te vertrouwen. Ook als het onlogisch lijkt. Want God heeft er patent op om creatief te zijn. Het zit in zijn DNA om dingen onlogisch te doen. Anders dan wij dat zouden doen. En een van de mooiste voorbeelden daarin is dat God gaf zijn eigen zoon voor onze zonde. Elke religie in de wereld, elke religie, besef dat, die is gericht op: wat doe jij voor God? Je moet 5 keer per dag bidden, je moet bedevaartsreizen maken, je moet goed leven, wie goed doet, goed ontmoet, al dat soort onzin. En God zegt: weet je, ik ga het totaal anders doen. Een totaal onlogische manier. Mensen die mij nog niet eens wilden hebben, toen wij nog in vijandschap met God leefden, zegt de Bijbel, toen toonde God al zijn liefde door zijn zoon voor ons te laten sterven. God heeft een onlogische manier van handelen om ons te redden. En hij bedacht een geweldig mooi plan. En het is het plan waarin God zelf de schuld van de wereld op zich nam. En ja, 1 Korinthe 1 zegt het heel mooi: de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Ja, natuurlijk, dit is een onlogische gedachte. Dit is een onlogische boodschap voor hen die verloren gaan. Maar voor ons die geloven is het Gods kracht tot redding, tot behoud, tot herstel, tot bevrijding, tot genezing. Dat rare verhaal, als ik het zo maar zeg, dat rare verhaal van redding en bevrijding is Gods waarheid, is Gods norm, is Gods logica. De Bijbel zegt dat hij die geen zonde gekend heeft, hij heeft voor ons tot zonde gemaakt. Tot zonde. Ik vind de huidige vertaling wat slapjes vertaald. Want ten diepste staat er, Jezus werd één met de zonde voor jou. Dus Gods totale woede en toorn over de zonde was op Jezus, zodat wij rechtvaardig voor God konden worden. Dat is niet logisch, dat is Gods logica. En God zegt, vertrouw mij daarin. Sterker nog, ik vind het echt een heel mooi deel, dat op een gegeven moment denkt Satan dat hij gewonnen heeft. Het is een beetje een verloren tekst die in de Bijbel staat. Maar Satan laat Jezus door mensen gevangen nemen. Hij wordt gemarteld. Hij wordt vernederd en bespuugd. En uiteindelijk wordt hij aan een kruis gehangen. En dat was niet het einde van Jezus. Het was het begin van een doorbraak. Luister even naar deze tekst. Satan wordt ook wel de heerser van deze wereld, de machthebber van deze wereld genoemd. En dan staat er in 1 Korinther 2, geen van de machthebbers van deze wereld, lees Satan, heeft de wijsheid van God gekend. Als hij die wel gekend zou hebben, dan zou hij de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Het evangelie is een mysterie. En Satan die trapte met open ogen in die valkuil. God had een master move. God had nog een laatste actie. Ik heb zei het in de eerste dienst ook al. We zijn aan het dammen geslagen thuis. En soms denk je, als ik nog één zet doe, ik hoef maar eentje naar voren te schuiven. Schaak er niet eens over te beginnen. Maar met dammen nog eentje naar voren te schuiven en dan heb ik een dam. En je schuift hem en je hoort je tegenspeler zeggen, dankjewel, tak, 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 tak. En weg ben je. Weet je, dat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf. Satan dacht gewonnen te hebben, maar Jezus zegevierde. Glorieus. Hij ging zelfs het dodenrijk in. Hij kwam binnen met een boodschap. Dus ik ben voor jullie zonde gestorven en ik ga jullie onmondig zegenen. En er een hele meute mensen ging mee naar buiten. Een meute zielen die Jezus redden. Dat is Gods master move. Niet logisch, maar wel om God te vertrouwen daarin. Zullen we met elkaar gestaan? Er was een boer, daar ook in Bristol, die had gehoord van George Mueller. En hij was eigenlijk benieuwd van, ik wil die man wel eens in levende lijven ontmoeten. Hij hoorde zulke bijzondere verhalen. Dus hij was op weg naar het weeshuis. En hij schrijft op internet, hij kon al op internet schijnbaar. Hij schrijft, een eindje buiten de stad zag ik een man aankomen. Hij wandelde zo rustig en ontspannen, dat het wel leek alsof hij helemaal geen moeilijkheden en problemen kende. Toen ik vlak bij hem was, wist ik opeens dat het George Mueller moest zijn. Want het leek wel alsof Psalm 23 op zijn gezicht stond te lezen. En Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En misschien zijn er situaties in je leven die niet logisch zijn, die onlogisch klinken in jouw ogen, die onlogisch lijken, maar het ontbreekt jou aan niets. De Heer is jouw herder. Hij is er altijd bij. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, als jij Jezus niet kent, nou, laten we met elkaar de ogen dicht doen en de hoofd buigen. Dat is even wat integere moment. Want het evangelie is voor iedereen toegankelijk. Ja, we kunnen soms heel makkelijk praten over Jezus die zijn leven gaf en het offer gaf. En daar kunnen we soms heel makkelijk overheen gaan. Maar het is bitter ernst. God gaf zijn eigen zoon om jou te redden. En als jij in een situatie zit in je leven waarin je misschien onlogische dingen ziet gebeuren, dan kun je keihard gaan werken. Je kan keihard vasthouden wat je hebt. Of je kan zeggen, ik laat het los, Heer, en ik geef het aan u. En u leidt mij door deze periode van droogte. U leidt mij door deze periode van honger heen. En als jij zegt, ja, ik wil Jezus leren kennen als mijn Heer en als degene die me redt, dan is daar nu tijd voor. We hebben ons ogen dicht. Ik tel tot drie. Als je Jezus als Heer wil aannemen, als je redder, steek je heel kort je hand op. En dan mag je straks, na afloop van de dienst, mag je hier naar voren komen, worden voor je gebeden. Ik tel tot 3, 1. God houdt van je. 2, Gods logica staat boven jouw denken. En 3, steek je hand maar op. Halleluja. Dankjewel. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor dit heilige moment. Heer, de Bijbel zegt dat als mensen hun leven aan u geven, dan is er feest in de hemel. En ik denk dat we ook feest mogen vieren hier op aarde, Heer. Want mensen die u niet kenden, die zijn vanuit de duisternis getrokken naar uw licht. Heer, mensen die vastzaten in slavernij, die zijn vrij geworden. Mensen zijn niet meer afhankelijk van hun denken op zielsniveau, maar ze mogen zich vullen met uw Heilige Geest. En Heilige Geest, ik bid dat u door de rijen gaat, harten aanraakt. En ons iedere keer weer laat beseffen dat u zorgt. Dat u houdt van ons. En dat u ons bevrijdt en herstelt. En ik wil u nog het laatste ding meegeven. God is betrouwbaar, maar niet voorspelbaar. En God gaat nog één nieuwe master move zetten. En dat is een master move die door de wereld uitgelachen wordt. Sterker nog, zelfs de Bijbel schrijft erover dat mensen het maar lang vinden duren. Maar Jezus gaat terugkeren. Jezus komt terug op aarde. En hij gaat een onlogische stap zetten. Maar zorg dat je bij zijn volk hoort. Dat je met hem meegaat. In Jezus' naam. Amen.